spreekt eigenlijk wel een beetje vanzelf dat we op een conferentie als deze ook aandacht vragen voor en wat opdiepen uit het brongebied van het puritanisme. Een beweging die, zoals u weet, niet nagelaten heeft grote invloed uit te oefenen, niet in de laatste plaats, ook in de Nederlanden. Ik noem u slechts de beroemdste leerling van Perkins, Amesius. Maar we zouden ook nog andere namen kunnen noemen. Engelse godgeleerden die ook in de Nederlanden hebben gewerkt, als Jeremiah Burroughs, William Bridge, die in Rotterdam, en Thomas Goodwin, die in Arnhem is geweest. Sinds jaar en dag is er gestreden over de naam Puritijnen en Puritanisme. Er is een wijdverbreide verwarring en vermenging, zoals dat overigens met het pietisme al net zo is. Alleen al door de naam te noemen, roep je of een wereld van verzet, of een wereld van even zoveel instemming op. De naam zelf komt voor het eerst voor in 1567. En dan als naam voor een beweging die binnen het Engels protestantisme ontstaan is uit het conflict over de ambtsgewaden. Je kunt zeggen dat aan het puritanisme een drietal trekken ten grondslag liggen. In de eerste plaats is dat het nieuwtestamentisch patroon van persoonlijke vroomheid. Dat is een van de kenmerkende grondtrekken. Een leven voor Gods aangezicht, op God gericht, onderworpen aan zijn woord en wet. Beklemtoond werd de noodzaak van persoonlijke wedergeboorte. De rechtvaardiging door het geloof alleen staat in het centrum, als ook de heiliging door de geest. Alles moet komen onder het beslag van het woord. Daarbij werd de tucht van het woord, van de wet. Men kende toch een strakke discipline, zelftucht, dat werd gecombineerd met een warme, tintelende vroomheid. En dat behoedde naar mijn overtuiging de Puritein aan de ene kant voor het heilloze mysticisme en aan de andere kant voor een verwereldlijkte godsdienst. Vervolgens vinden we in het puritanisme een sterke nadruk op de gezonde leer. De zuivere leer waarmee het leven moest corresponderen. Het is Richard Baxter die ooit heeft geschreven, en sinds gisteren durf ik het ook in het Engels te zeggen, sound doctrine makes a sound judgment, a sound heart, a sound conversation and life, and a sound conscience. Ik ben nooit in Canada geweest, ik zeg het maar zoals ik het thuis geleerd heb. De Puritijnen stonden in de Calvinistische traditie. Een sterke betrokkenheid op de Reformed Theology. De invloed van Calvijn, zoals die in Engeland gestalte kreeg, kreeg dat met name ook en vooral via Perkins. Ik ga vanmorgen, al is de verleiding groot, toch voorbij aan de vragen die zich voordoen naar aanleiding van de al dan niet zich voordoende afbuiging van de reformatorische theologie. Ik denk dat het langzamerhand goed is dat er eens een grondige studie komt, ook in het Nederlandse taalgebied, of Calvijn inderdaad wel een echte Calvinist is geweest. Hoe dan ook, de leer en de verkondiging in de Puritijnse traditie was de boodschap van zonde en genade. Men werd niet moe aan te wijzen dat de zonde de plaag van alle plagen is. En de Puritijnen volgen in al hun preken de kronkelende loop van de zonde in al zijn verschijningen en verschijningsvormen, in zijn afbraak en in het zelfvertrouwen geven aan de mensen. En men wees aan dat het heil er alleen was in Christus. door zijn genade. Sterk werd daarbij ook beklemtoond. We komen daar straks nog wel wat uitvoeriger op terug. De heiligheid en de majesteit van God, waarbij alles wat van ons mensen is ineenschrompelt en niet meedoet. In de derde plaats is ook van belang te wijzen op de plaats die de kerk innam. De beweging toch is begonnen als een poging het kerkelijk leven te hervormen en het kerkelijk patroon te richten naar de schriften. U houdt ook wel vast dat het een Engelse beweging was. Er was dus een intens verlangen naar de reformatie van het kerkelijk leven en in dat spoor ook van het gemeentelijk en het gezinsleven. De kardinale kwestie die daarbij in het geding was, was natuurlijk de plaats van de vorst. Wie regeert de kerk en voert de geestelijke heerschappij over het leven, God of de mens? Het antwoord van de Puritijnen was een nadrukkelijk opkomen voor de vrijheid van de kerk onder de alleenheerschappij van de Heilige Schrift. Een van de vaders, zo niet de vader van het Puritanisme, is William Perkins. Hugo Visser schrijft in zijn dissertatie over Amesius dat het een man was van zeldzaam talent, van uitnemende geleerdheid, een van de weinigen van ons geslacht, zo rijk bedeeld met gaven van hoofd en hart, dat zij het stempel van hun geest op een brede schare van leerlingen vermogen te zetten, die zich verzamelt aan hun voet. De hoeveelheid nagelaten werken zijn de getuigen van zijn grootheid. Ze zijn veelvuldig vertaald, ook in het Nederlands. En in die werken van Perkins liggen naar mijn overtuiging schatten van wijsheid en ervaring, als ook, en daarin vind ik hem vooral erg sterk, schriftuitleg neergelegd. Perkins' standaardverhaal van zijn leven is spoedig verteld. En als deze informatie die ik u aanreik niet voldoende is, dan kunt u altijd nog de dissertatie van dokter van Basel, die op de tafel ligt, meenemen. Hij werd geboren in 1558 als zoon van Thomas en Anne Perkins in Marston Jebbet in het graafschap Warwickshire. Hij stamt uit een gegoede familie. Op 19-jarige leeftijd, we schrijven dan 1577, gaat hij studeren in Cambridge, waar hij in 1584 de titel Master of Arts verwierf. In datzelfde jaar kreeg hij een leeropdracht aan de beroemde Universiteit van Cambridge. Zijn jeugdjaren blonken niet uit door een ingetogen leven. Zijn levensweg biedt overeenkomst met mannen als een Augustinus, een zondige jeugd, heeft hij doorgemaakt. Bij zijn komst naar de universiteit was hij spotziek, verkwistend en heeft hij nogal wat aan Bacchus geofferd. Het verhaal gaat dat hij, toen hij eens aan de buitenkant van de stad wandelde, dat hij een vrouw tegen een kind hoorde zeggen: hou je mond of ik zal je aan die dronken Perkins daar geven. Dat is bij hem blijven haken, heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het drong door tot in zijn ziel de gedachte dat hij spreekwoordelijk was geworden. Ontdekt aan zichzelf, bekendgemaakt met de gruwel van zijn zonde, bracht het hem weldra tot verheerlijking van de barmhartigheid van God. Volgens een van zijn biografen heeft hij zich ook nog met occultisme bezig gehouden. Maar toen de Heer hem bekeerde van de dwaling van zijn weg, richtte hij zich ogenblikkelijk op de theologie. In Cambridge kwam hij in aanraking met gereformeerde theologen, en met name heeft hij onder de invloed gestaan van Chadderton, die Puritein was en tegelijk een overtuigd aanhanger van de staatskerk. Het licht dat over hem opgegaan was, kon en wilde hij niet voor zichzelf houden. Hij bracht het evangelie aan de gevangenen in het kasteel te Cambridge. Hij werd dus, zouden we kunnen zeggen, gevangenispredikant. De gevangenis was zijn parochie en voor velen is hij het middel geweest tot bevrijding van gevangenen uit de gevangenis van de zonde. Toen een en ander bekend begon te worden, kwamen er toehoorders van buiten en achten het naar het getuigenis van Perkins biograaf een feest zich te laten voeden uit de mand van de gevangenen. Later werd hij prediker van de St. Andrews in Cambridge, wat hij tot zijn dood toe is gebleven. Hij blies op 43-jarige leeftijd, 18 december 1602, de laatste adem uit, is plechtig begraven op kosten van het Christ College. Perkins was voor alle dingen een dienaar van het woord. Hij bediende het woord met heilige geestdrift en voorgaf er de volgende typering van. Zijn preken, zo zegt hij, waren niet zo eenvoudig, of de meest ontwikkelde vrome moest ze nog bewonderen. Nog waren ze zo geleerd, of de eenvoudigste kon ze verstaan. Werd van Socrates gezegd dat hij eerst de speculatie van de wijsgeren in praktijk en zedelijkheid omzette. Van Perkins mag getuigd worden dat hij de school op de kansel bracht. Na de grote vraagstukken van hun schoolse termen te hebben ontdaan, maakte hij er eenvoudig en gezond voedsel van voor het volk. Hij was een uitnemend heelmeester voor een gebroken ziel. Maar aan de andere kant schijnt hij ook de woorden van Paulus in de praktijk gebracht te hebben. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Het schijnt dat hij het woord verdoemenis met zo'n nadruk kon uitspreken, dat dat nog lange tijd nagalmde in de oren van de scharen. Stellig ook een bewijs voor de ernst, de aangrijpende ernst, waarmee Puritijnen ook konden spreken en preken. Wat zijn verhouding tot de kerk betrof, was hij zonder meer een voorstander van reorganisatie in calvinistische zin. Hij was een Puritein, maar in kerkelijk opzicht toch wel erg voorzichtig. In zijn preken liet hij zich nooit uit over het kerkelijk vraagstuk van de dag. Hij was tevreden als men hem met rust liet. Hij verklaarde op een ogenblik voor een kerkelijke rechtbank, waarvoor hij was gedaagd vanwege een kritiek op de viering van het heiligavondmaal volgens de bestaande riten van de kerk, dat sommigen van de uitspraken die hem ten laste waren gelegd niet van hem waren, en hij beleed dat hij geen plan had ook maar enige onrust te verwekken. Dat is nog tot daar en toe, maar wat erger is, dat hij op een bepaald ogenblik voor de Hoge Commissie meedeelt datgene wat hij weet over de geheime samenkomsten van de Puritijnen, en heeft hij de eed ex officio afgelegd. Nu is wel getracht deze min edele daad te vergoeilijken door een beroep op zijn vreedzaam karakter, maar ik denk dat hij hierin toch niet vrij uitgaat. Zoals gezegd, hij was voor alles een dienaar van het goddelijk woord. Hij was gewoon, wanneer hij aan het schrijven was, dat hij boven aan al zijn geschriften als herinnering aan zijn plicht schreef: gij zijt een dienaar des woords, denk aan uw ambt. En deze dienaar van het woord heeft naar mijn overtuiging ons ook vandaag nog wel wat te zeggen over die wondere dienst in het ambt. Er zijn een aantal traktaten bewaard gebleven die met name daarover handelen. En we willen daaruit ook voor het vervolg dan goeddeels putten, om iets van zijn zicht op het ambt en op de ambtsdrager met name door te geven. En wat ons telkens en op bijkans alle bladzijden tegenkomt en treft, is dat het ambt van kerkendienaar volgens Perkins een hoge en een heilige en een voortreffelijke roeping is. Dienaar van het woord te zijn. En de dienaren moeten zich daar ook van bewust zijn. En hij beklemtoont heel uitvoerig en nadrukkelijk dat dat leven van die dienaren gestempeld dient te zijn door het besef van eerbied en van vrees. Jegens God, die mensen verwaardigt om in zijn dienst zijn woord uit te dragen. De grootheid en de majesteit des Heren, de heiligheid van God, kenmerkend voor het puritanisme, heeft zeker zijn trekken ook in de ambten, in de ambtsdragers, alle oprechte dienaren, en in het bijzonder diegenen die tot de grootste werken in zijn kerk geschikt worden. Alle dienaren moeten allereerst geslagen zijn met grote vrees, in aanmerking van de grootheid, ook van haar bediening, ja, met verbaasdheid en verschrikking, in de verwondering van Gods heerlijkheid en grootheid. In zijn plaats te staan, zijn boodschap te brengen. En hoe meer zij verbaasd en bevreesd zijn, zo het voortkomt uit de aanmerking van Gods heerlijkheid en eigen zwakheid, hoe meer het blijkt dat zij waarlijk van God geroepen zijn en tot treffelijke zaken in zijn kerk zijn gesteld. Dat besef zal er dus zijn. Ik vraag daar vandaag bijzondere aandacht voor. Deze vrees, de heilige afstand. Want, zegt Perkins ergens, wie zomaar tot dit ambt intreedt, in de vertaling wordt dan gebruikt het woord stoutelijk, wie zomaar binnentreedt zonder vrees, die mag op zichzelf vertrouwen, maar het is uiterst twijfelachtig of hij door God geroepen is. Het zal dus nodig zijn dat bij het licht van Gods majesteit en heiligheid de dienaren gedreven worden tot het aanschouwen van eigen zwakheid en zich neerwerpen aan de voeten van Christus, zichzelf helemaal verzakende en bekennen dat zij in hem zijn, al wat zij zijn. Opdat zij zichzelf overgeven en alleen vertrouwen op zijn hulp en genade. Op meer dan één plaats wordt dit nadrukkelijk beklemtoond. En stelt hij dat zo hoog, de roeping tot dit ambt, dat hij dat vergelijkt met de roeping tot het heil. Tot de heilige dienst geroepen te worden is als te worden bekeerd en wedergeboren. Wanneer iemand geroepen wordt tot het ambt, dan is dat een werk weinig minder dan hetgeen waardoor God een zondaar roept van zijn zonden tot de stand van de genade. De stand van de boetvaardigheid ook. Waar God toch de zondaar verwondt om te genezen, neerwerpt om hem op te richten en genade bewijzen, zo ook zijn dienaren. Hij werpt zijn dienaren neer in het gezicht van zijn heiligheid en majesteit en eigen ellendigheid. Hij doet dat wanneer hij hem eert met een last om zijn woord aan het volk te gaan verkondigen. De dienaar moet aanmerken de grootheid en de majesteit van God, wiens bevel hij moet uitrichten. Hij moet weten van de waardigheid van zichzelf. En hij moet weten dat wanneer iemand beroepen wordt tot de heilige dienst, dat dat het grootste werk is dat God in zijn kerk werkt, behalve de bekering van een zondaar, geroepen tot de genade. De roeping tot het ambt vergeleken met de bekering van de zondaar. Het is duidelijk dat Perkins met deze gedachtengang opponeert allereerst tegen diegenen die het als een gewone zaak beschouwen in de heilige dienst in te treden. Mensen die het ambt gaan bekleden naar wereldse en burgerlijke inzichten. En hij sluit daarbij niet uit diegenen, hij noemt ze sommigen van beter slag, die denken dat ze met wat geleerdheid, inzicht en zo meer bekwaam genoeg zijn tot dit ambt. Helaas, zegt hij, zo ligt het niet. Hoe waar is het dat wanneer een mens in zijn zonden is, hij niet blijmoedig kan komen, nog vrijmoedig kan staan in Gods tegenwoordigheid. Dat dat nadrukkelijk ook geldt voor de dienaren, de kerkendienaren. En het is dan ook een ijselijke vermetelheid wanneer een predikant onbedachte durft wagen de ambtelijke dienst te aanvaarden en te gaan op heilig land met onreine voeten om de heilige dingen Gods te handelen met ongewassen handen. Want in te gaan tot de heilige dienst, wat is dat anders dan in te gaan in de kamer van de tegenwoordigheid van een groot koning? En zou een mens daar zomaar binnen gaan? Daarom, omdat God Mozes bestraft heeft, omdat hij te onbedacht voortstapte tot de braambos, hoe zal God dan bestraffen en berispen zulke vleeselijke mensen die vleeselijk en zorgeloos op de preekstoel en tot des Heeren heilige tafel lopen, alwaar Gods tegenwoordigheid is in een veel treffelijker manier dan in die braambos? En indien zij te beschuldigen zijn die deze beroeping aangaan zonder vrees en eerbied, hoeveel te meer zijn dan diegenen te beschuldigen, die kerkendienaars die het bestaan te preken of de heilige sacramenten te bedienen, zonder heilige en bijzondere voorbereiding van zichzelf, maar erop aanvallen als gewone en onheilige handelingen. Deze lieden zullen ongetwijfeld zeggen dat een profeet als Jesaja, hij gaat uitvoerig in op Jesaja 6, die het uitroept daar, wee mij, ik verga. Ze zullen ongetwijfeld zeggen dat zo'n man al te nauw van geweten was. Maar het zij hun gezegd, dat God eens vreselijk en verschrikkelijk ter laatste dagen aan zulke mensen zal verschijnen, die daar niet naar vragen hoe zij verschijnen zullen in Gods heilige tegenwoordigheid. Intussen raken we hiermee aan een van de oorzaken, zo niet de grootste oorzaak, de voornaamste oorzaak, waarom het jammerlijk staat met de kerk. De kerkendienaars komen tot de heilige dingen met de schoenen aan hun voeten. Dat wil zeggen, ze komen in de tegenwoordigheid van God terwijl ze nog liggen in hun zonden. Gewis dat brandende vuur zal ze verteren. Denk erom, zegt Perkins ergens, de allerminste zonden en de allerkleinste verzuimen hebben de profeten beangst. Het treft ons dat hij voortdurend, als het gaat om het ambt, het Oude Testament benadrukt en ervoor een halt. De allerkleinste verzuimen hebben de profeten beangst, als ze zouden gaan in de tegenwoordigheid van God. Maar er zijn lieden die durven komen in het heiligdom van God. Ja, durven Gods woord in de mond te nemen. En nochtans haten zij de kastijding en werpen zijn woord achter hun rug. Daar zij ze nochtans met de mond aan anderen verkondigen. En dan kan Perkins profetisch toornen. Hij ook. Een kleine onreinheid van zijn lippen deed Jesaja vrezen in Gods tegenwoordigheid. Er zijn er die durven komen met ogen, oren, lippen, voeten, handen, harten en alles verontreinigd. De ogen zijn besmet met zorgeloos aanzien. De lippen zijn besmet met lichtvaardige en boze praat. De voeten lopen tot kwaad gezelschap. De handen doen verkeerd. De harten verdichten zich tot een gruweloze en grenzeloze hoogmoed. Dit is de oorzaak dat de dienst van zovelen goeddeels zonder nut is. Omdat ze zo komen in de tegenwoordigheid van God en blijven in hun zonden. Geen vrees en geen eerbied. En wanneer nu sommigen van de christenen vallen tot goddeloosheid, anderen tot dwaling geraken, weer anderen tot zonden die men onder christenen niet behoort te noemen, wat is dan de oorzaak? Men moet de reden niet zoeken in het evangelie. Ook niet in onze leer. Ook niet in het voordragen daarvan. Maar een van de voornaamste oorzaken is dat vele kerkendienaars ongeheiligd komen in de tegenwoordigheid van God. En het gevolg is hoe dan ook, geestelijke blindheid bij dat volk. Geen acht nemen op de leer, maar zien alleen op eigen leven en genoegens. Zo kan de Heere ze niet verdragen en verleent hun arbeid niet enige zegen. Maar nu zit er ook nog een andere kant aan deze zaak. Het plaatje is nog niet af en de spiegel nog niet rond. Want de onreinheid van het volk heeft ook te maken met de onreinheid van een dienaar. Het is immers een oude wijsheid, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Kerkendienaars, ja ook de allerbeste, zijn mensen. De aard van onze verdorvenheid maakt dat allerlei kwaad wat zich aandient in ons wordt opgenomen. Dat gaat niet buiten de dienaren van het woord om. Het gebeurt wanneer een kerkendienaar leeft onder een boos volk, hij nogal eens met de zonden van dat volk besmet wordt. Het is dan ook dikwijls voorgekomen hoe mensen die van zichzelf anders gesteld waren, door het leven onder een volk van kwade wandel, tot een of ander kwaad genegen zijn. En zo gebeurt het dat een predikant die trouw is in zijn dienst, ijverig, werklustig, komt tot een volk dat ongehoorzaam is, hardnekkig, stijfzinnig, onheilig en ongebonden, dat zijn trouw wordt afgezwakt. Dat zijn ijver en zijn moed wordt neergeslagen en dat de gaven van God in hem verzwakken en kunnen vervallen. Het is dan ook dienstig voor dienaren de inkruipende en besmettelijke aard van de zonde te onderkennen en ertegen te strijden. De zonde is niet alleen een vergif wat zich uitspreidt van het hart tot al de leden, van de predikant tot het volk, maar zoals bij een ziekte die bij de voet begint. Wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen, die ziekte zich kan uitstrekken tot het hart, zo ook verspreidt de zonde van het volk zich tot de dienaren. Er is dan ook reden te over de zonde in het begin tegen te staan. U begrijpt wel, in dit alles wil Perkins de dienaren van het woord opscherpen. En ondertussen doet hij aan hun verantwoordelijkheid niets af. Ze hebben ervoor te waken en ze hebben ervoor te zorgen dat hun houding, hun handel en hun wandel in overeenstemming is met de hoogheid en de waardigheid van het ambt. Godzalige dienaars behoren een teer geweten te hebben boven alle mensen. Ze moeten er naar staan vrij te zijn. Niet alleen van grote buitensporigheden, maar ook zoveel mogelijk is van de minste schijn van het kwaad en het kleinste verzuim in de dienst. Want een misslag die klein is in anderen, is groot in de dienaren. En wat in anderen wellicht te verschonen is, is in hen geenszins vrij te spreken. De dienaar dan behoort te waken over zichzelf met de grootste zorg en acht te geven op al zijn wegen. En hierom is het dat een predikant in goddelijker wijsheid zichzelf dikwijls moet ontbloten van veel dingen, opdat zijn vrijheid anderen geen gelegenheid zou geven tot kwaad. Hij moet zich onthouden van de allerminste zonden, opdat die geen smetten zijn op zijn ambt en lasten op zijn geweten. En dat alles ter wille van de voortgang van de evangeliedienst, ter wille van de loop van het woord. En dan kan toch een dienaar van het woord niet zorgvuldig genoeg zijn in zijn ambt, in zijn gezelschap, in zijn woorden, in zijn doen, in zijn gehele wandel. Want kleine zonden zijn in hem groot. Bij dit alles verliest Perkins de kerk niet uit het oog. Hij beklemtoont met grote nadruk dat de Heer ons heeft willen leren dat niemand het ambt behoort te aanvaarden, tenzij de Heer hem zendt. En wanneer iemand dan vraagt, wanneer roept en zendt de Heer mij, dan luidt daarop het antwoord, God roept gewoonlijk door zijn kerk. Haar stem is de zijne. Daarom, wanneer de kerke Gods tot u zegt, u zult gezonden wezen en u zult ons voorgaan, dan roept u de Heer tot deze heilige bediening. Dat zich dan niemand verstoutte in deze bediening in te dringen, voordat hij ten volle verzekerd is in zijn geweten, dat God en zijn kerk gezegd hebben, gaat. En op dit punt moeten de wederdopers het ontgelden. Een bewijs te meer voor zijn gereformeerdheid. En Perkins schroomt niet krasse woorden te gebruiken. Daarom worden hier verdoemd de onheilige beuzelingen van de wederdopers. En alles wat daaraan gelijk is. Zij namelijk die menen dat een ieder op enige bijzondere beweging voort mag treden en de ambten van een profeet aanvaarden om te leren en te prediken. O, zeggen zij, deze bewegingen zijn van Gods geest. Maar laten we het, zegt Perkins, eventjes omkeren. En dat wij het tegendeel gaan beweren en dus nee zeggen. En beweren dat het van de duivel is. Of tenminste eigen ijdelheid en hoogmoed. Hoe zouden zij dat dan kunnen weerleggen? De roeping tot het ambt wordt bevestigd door de roeping van de kerk. God roept gewoonlijk door zijn kerk. En de beuzelingen en grillen van de wederdopers worden scherp en nadrukkelijk afgewezen. Ook, en ik ga er even op door, wanneer het gaat om het meest vitale van de ambtelijke dienst, de verkondiging van het evangelie. De kerkendienaars hebben de opdracht Gods woord te verkondigen. En dat als Gods woord. Boden en gezanten, en Perkins trekt hier de lijn naar de engelen, brengen nooit een eigen boodschap, maar die van hun heren en meester door wie zij gezonden zijn. De dienaren hebben doorzichtig te zijn tot op hun zender. Dienaren van het woord dragen een boodschap van de Heere der Heerscharen. Daarom zijn ze verbonden die niet als hun eigen, maar als des Heeren te verkondigen. Een dienaar van het woord is een gezant van Christus wegen, in wie God de bediening van de verzoening heeft gelegd. Hij is bekwaam om de verzoening tussen God en mens wel te verkondigen. Nee, hij is niet de werkmeester van de verzoening, die komt van God zelf. Hij is ook niet de uitvoerder ervan, want dat is de Heer Jezus Christus. Hij is ook niet de verzekeraar of de bevestiger ervan, dat is de Heilige Geest. Ook niet is hij het werktuig ervan, want dat is de blijde tijding van het evangelie. Maar hij is de verkondiger. Hij is iemand die de woorden Gods opent, verkondigt, ontvouwt. Die de mensen meeneemt en ze diep laat inblikken in het evangelie van Gods genade in Christus. Hij is iemand die de middelen waardoor de verzoening is gewerkt bekwaam kan voorstellen. Hij is iemand die oprecht en bekwaam de middelen om dat uit te werken kan toepassen. Hij is iemand die macht, die volmacht heeft om de verzoening zoals ze gewrocht is te openbaren en te verklaren. Een dienaar van het goddelijke woord. En daarom moet een dienaar of iemand die ernaar staat, naar Jesaja 50, een tong van de geleerden hebben. Dat is nodig om te weten de moeden een woord ter rechtertijd te spreken. Een woord ter rechtertijd tot vertroosting, vermaning. En wat is dat dan anders dan dat zo'n leraar gedreven wordt door Gods geest? Iemand die door de geest gedreven de woorden Gods spreekt. Maar daarmee wordt in geen geval, en daar komen die dopers weer in het vizier, wordt in geen geval het menselijk inzicht afgedaan als zijnde van nul en geenerlei waarde of op een zijspoor gerangeerd. De geest werkt middelijkerwijs. Een oprecht dienaar die door de geest wordt gedreven, die moet ook zijn verstand gebruiken. En die zal bij tijden en ontijden, bij dagen en bij nachten, het woord hebben te bestuderen, grondig en goed. En zich dat eigen te maken, dat op te eten. En dan valt hij ook weer scherp uit in de richting van de wederdopers, die het telkens moeten ontgelden. Niemand moet denken dat ik hier in het allerminst toestem de bedriegerijen of openbaringen van de wederdopers, die alleen bestaan in hun eigen dromen of verleidingen van de duivel. Want zij versmaden de menselijke geleerdheid, menselijke inzicht, als ook de oefening van de schriftuur zich verlatende op een openbaring des geestes. Maar de geest Gods werkt niet dan alleen op de grondslag van het woord. Dit wil ik alleen leren, dat een dienaar van het woord een goddelijke uitlegger moet zijn. Ja, een uitlegger van Gods mening. Hij moet zich in dat woord ingraven, hij moet zich dat woord eigen maken. En natuurlijk, de werking van de Heilige Geest is daarbij onontbeerlijk. Een oprecht dienaar moet ook van die geestelijke schoolmeester, de Heilige Geest, geleerd zijn. Hij moet niet alleen kennis hebben van goddelijke dingen die in zijn brein vloeien, maar ze moeten ook in zijn hart gegraveerd zijn en in zijn ziel zijn ingeprent door de geestelijke vinger Gods. En de oprechte dienaar moet na al zijn oefening, overdenking, studie, uitleg, meditatie en alle andere zaken die hierbij te pas komen met David bidden: open mijn ogen opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Na alle oefening die vlees en bloed en menselijk verstand u kan toebrengen, met de profeet bidden: Heere, geef mij een tong der geleerden, opdat ik een oprecht uitlegger mag zijn van uw heilige wil. Maar het is alles op de grondslag van het woord, Gods woord, dat het eerste en het laatste woord heeft en dat de tijden en de eeuwen omspant. En zo heeft hij te dienen. En zo is hij bedienaar van het goddelijk woord. En zo heeft hij de opdracht, ja, is het de hoogte en de uitnemendheid van zijn ambt om de mens zijn gerechtigheid te verkondigen met ambtelijke volmacht. En heeft hij de sleutels van het hemelrijk te hanteren en dient hij zich bewust te zijn dat hij staat op de grens van de eeuwigheid en dat er een rechte lijn loopt van de kansel naar de rechterstoel van Christus, naar dit verkondigde evangelie geoordeeld te worden. En dat maakt dan ook het hart van de bediening uit, de gerechtigheid van Christus die toegerekend, die geschonken wordt. De verkondiging dat de mens kwaad en verdorven in zichzelf tot dat inzicht gebracht door de verkondiging van de wet: gij zult lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten en uw naaste als uzelf. Nochtans in Christus rechtvaardig is. Ja, zo rechtvaardig dat hij in Gods gezicht en gericht geen zondaar meer is. Die rechtvaardigheid te verkondigen aan degenen die zich bekeren en geloven is de eigen plicht van de oprechte leraar. Dat mag en dat moet verkondigd worden aan de zondige mens. Ook waar die gerechtigheid te vinden is. Koninklijk royaal in Jezus Christus de rechtvaardige. Hij moet verhoogd worden. Het moet verkondigd worden hoe die gerechtigheid te verkrijgen is. door zelfverloochening, verloochening, verliezing van onszelf, dat die eigen gerechtigheid een beslissende deuk oploopt. Door het aannemen en vasthouden van Christus gerechtigheid, door het geloof. En een oprecht leraar nu mag er met en moet deze verkondiging uitrichten, bekendmaken en uitroepen dat ze gereed is om geschonken te worden aan ieder zondaar die ze zo aanvaardt en daarbij vertrouwt, dat ze hem rechtvaardigt en behoudt. Bovendien mag hij dit betuigen met volmacht, met ambtelijke volmacht, dat ze zo zeker en waarachtig is als God waarachtig is. En zo is een oprecht leraar een getrouwe getuige van God, die getuigt aan het geweten van de zondaar die wankelt of die twijfelmoedig is, datgene wat ze geloven zullen ten aanzien van deze gerechtigheid. En dit is ongetwijfeld zo voor ieder die zich bekeert en gelooft, dat een dienaar van God bij het woord der waarheid en in de naam van God daarbij tot getuige nemen, Gods heiligen, dat een dienaar een zondaar mag verzekeren en daarvoor zichzelf en zijn ziel mag verpanden, dat dit de ware, volmaakte en algenoegzame gerechtigheid is. En welk hart van welke dienaar zou dan inderdaad niet opspringen van vreugde dat te mogen doen en zo een dienaar te zijn van het woord. Daarbij is de rechte wijze van onderwijzen in het verkondigen van deze gerechtigheid, dat ze niet, zoals sommigen dat zeer onbescheiden doen, dat ze niet alleen de wet en niet alleen het evangelie, maar die beide verkondigen. Wie er zelf in staat en ook iets gevoelt van het gewicht, dan is het duidelijk dat alle eeuwen door dit ambt, ook vandaag, iets is wat niet gemakkelijk is. Het is geen lichte taak om op de grens van de eeuwigheid te staan. De zwaarte, het gewicht van het ambt kan klemmen. Soms denk je dat je eraan vertilt. Meer dan eens wordt het geestelijk leven verstild. Te staan in Gods tegenwoordigheid, in te gaan in het heilige der heiligen, te treden tussen God en zijn volk, een uitlegger te zijn van de woorden Gods, de eeuwige woorden Gods, te staan in de binnenzaal en het ambt van Christus te dragen en de last en de zorg van de zielen op zich te nemen. Dat is een last voor de dienaren die met eerbied naderen en die niet met haastig ijlen tot deze heilige stoel komen. En Paulus riep het al uit, wie is tot deze dingen bekwaam? En als Paulus dat al zegt, is het dan vreemd dat velen zeggen, ik ben niet bekwaam? En die daarom hun nek onttrekken aan dit juk en hun handen van deze ploeg, zolang totdat God zelf of zijn kerk daartoe dringen. Daar komt dan ook nog bij dat de duivel het ambt van dienaren haat. Hij let heel nauwkeurig op hen. Dat moeten we ons ook bewust zijn. Hij is erop uit om het ambt in een kwalijk daglicht te stellen. Hij port daartoe ook de mensen aan. Goddeloze en wereldse mensen, ze willen niet ontdekt worden aan hun verdorvenheid. De mens wil hoe dan ook niet geraakt worden op de pijnlijke plaatsen waarlangs God binnenkomt in zijn leven, of niet. Eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. Wij mensen, wij willen voortleven in onze gewaande rust. En wanneer de zondaar aan zijn zonde wordt ontdekt, verzet hij zich daartegen. En denkt wanneer er maar smaad geworpen wordt op het ambt, ook de schande geweerd is van eigen schadelijke en schandelijke wegen. Kan er ook niet anders of dit beroep wordt gehaat. En niet alleen is er de haat tegen de wet en de boodschap van het evangelie, maar ook en juist tegen die God, wiens gezanten de dienaren van het woord zijn. En de dienaren delen daar ook in. Maar juist nu met het oog op de zwaarte van het ambt, legt God zelf een hele bijzondere zorg aan de dag voor zijn getrouwe dienaren. En hij doet dat onder meer door zijn heilige engelen. De engelen, zij zijn Gods heerlijke lijfwachten. Ze staan gedurig om de troon van Gods heerlijkheid en letten op zijn wil in hemel en op aarde. Ze zijn door Gods genadige beschikking de hoeders van zijn kinderen. Het zijn toch de gedienstige geesten uitgezonden met een last ten gunste van de uitverkorenen tot hun hulp en dienst. In het bijzonder geldt dat dan voor Gods gezanten, zijn dienaren tot hun bescherming en troostrijke bijstand. Want als de engelen uitgezonden zijn, gedienstige geesten uitgezonden ten gunste van degenen die zalig worden, hoeveel te meer dan ten gunste van hen die niet alleen zelf zalig zullen worden, maar ook anderen behouden. Dat is een zaak van groot nut voor alle dienaren. Ze mogen hieruit leren tevreden te zijn in hun hand. Want hoewel geen beroep meer kwellingen heeft, zo is er ook geen die zoveel vertroosting heeft. En hoewel er geen ambt is wat meer versmaad wordt bij de mensen, zo is er nochtans geen die meer geëerd is door de heilige engelen. Ze zijn ongetwijfeld altijd tegenwoordig, zowel bij alle heilige oefeningen en wettige daden, als in het bijzonder in de openbare eredienst van God, die door de predikanten wordt uitgevoerd. Ze zijn ook getuigen van de arbeid, de ijver, de trouw van de predikanten, de goede kerkendienaren. Ze geven ze ook dikwijls lichamelijke kracht, bijstand, vertroosting in de moeite die over hen komen, zonder dat zij weten door welk middel. Godzalige predikanten hebben veel vijanden, maar zo zij konden zien met ogen van het geloof, zo zullen ze met Elisa bekennen dat er meer met ons dan tegen ons zijn. Waar de Heere zijn engelen last gegeven heeft over al zijn uitverkorenen om ze te bewaren in al hun goede wegen, zo hebben ze ongetwijfeld een bijzondere last over alle godzalige en getrouwe dienaren. Het moest ons vertroosten. De engelen zelf zijn gewillig allerlei dienst aan de kerk te bewijzen. Zo zijn zij ook waardig, vaardig in de dienst van de godzalige predikanten, omdat zij hun medearbeiders zijn. En de engelen en de dienaren worden gezanten, ambassadeurs, dienaars genoemd. En ook omdat het ambt van de dienaren is de zielen te bekeren en te behouden. Wat een werk is waarin naast de heerlijkmaking van de naam van God en de uitvoering van zijn wil, de engelen zich boven alle anderen verblijden. Want is het dat zij zijn uitgezonden ten gunste van hen die zalig worden, hoeveel te meer zullen zij gewillig zijn zich te verheugen om degene die oorzaken van het behoud van anderen zijn en die te behouden. En is het dat de engelen zich verheugen over de bekering van een zondaar, zo hebben zij gewis hem wel lief door wie de zondaar bekeerd wordt. Het laat zich verstaan dat een man die zoveel werk heeft verricht in zo weinig jaren, daar kom je inderdaad diep van onder de indruk, als een Perkins, als we alleen al letten op de werken die van zijn hand zijn verschenen, in het Nederlands in drie dikke folianten uit 1662, dat dan meer dan eens in die werken de oproep klinkt om trouw en ook ijverig te zijn. De dienaren worden aangespoord dat ze trouw moeten zijn in hun werk en dat ze dat werk ook grondig en goed moeten verrichten. Alle dienaren van God moeten vaardig, gewillig en spoedig de wil des Heeren uitvoeren. Ze moeten dat ook blijmoedig doen en niet aarzelend en al zuchtende. Ze worden opgewekt tot een blijmoedigheid en wakkerheid in de bediening. Perkins zelf had ook een vrolijke natuur. Hij had ook een aangenaam karakter. Wie zijn ambt traag en onwillig en al zuchtende doet, is gelijk de duivel die wel de wil des Heeren doet, maar nochtans tegen zijn wil. En zeker zodanige gehoorzaamheid heeft geen vergelding te wachten. Want gelijk God de blijmoedige gever lief heeft, zo bemint hij zonder twijfel ook de blijmoedige werker. Zijn gewilligheid en volvaardigheid moeten noodzakelijk uit liefde komen. Het is de aard van de liefde dat ze ons leert gewillig dienst te doen, degene die men lief heeft. Indien de predikanten ook hun volk beminnen, zo zullen zij hun eigen waardigheid vergeten en zullen zij zich dienstbaar maken, opdat zij sommigen mogen winnen. De predikant moet trachten een goed dienaar te zijn, want dan is hij zeker van de liefde van de engelen en dan zullen ze gewillig zijn hen dienst te doen. Want het gaat in dit alles om buit voor de Heere, vrucht op het volbrachte werk van Christus, bekering van zielen. Dat moet het oogmerk zijn, altijd weer. En alle predikanten dan die graag enige vrucht op hun werk zouden zien. En vrucht is iets anders dan succes.
die behoren eerst zichzelf te heiligen en harten te reinigen door boetvaardigheid. Zo zij anders doen, dat zij dan niet denken dat hun woorden van goud zoveel goeds zullen doen als hun leven van lood schade zal toebrengen. En misschien zullen zij enige mensen bevestigen die reeds bekeerd zijn. Maar zwaarlijk zullen de zodanigen enige zielen bekeren van een goddeloos of eigengerechtig leven. En het is een ijdele verwaandheid bij de mensen zich in te beelden dat er enige kracht is in welsprekendheid of menselijke geleerdheid om die zonde in anderen neer te werpen die in hen zelf regeert en heerst. Onze en alle gereformeerde kerken moeten dat hun dienaren inscherpen. Want het is de eer van een kerk dat haar leer krachtig is en werkt tot het behoud van zondaren. En daarom betaamt het haar dat haar kerkendienaars zowel godzalige mannen zijn als goede schoolgeleerden. En dat hun leven zowel onergelijk als hun leer gezond is, of zij zullen in beklagelijke ervarenheid bevinden dat zij zoveel te neerwerpen met de ene hand als zij met de andere opbouwen. En alle predikanten hebben zich dit ook aan te trekken. Hun zaak is erger dan van alle andere mensen wanneer zij onverzoend de bediening van de verzoening uitrichten. Wanneer zij voor God verschijnen in hun onheiligheid, hoe dan ook. Want gelijk niemand eerlijker is dan een geleerd en godzalig predikant, zo is er niemand verachtelijker in deze wereld en niet ellendiger in de toekomende dan diegene die met zijn ongebonden leven, hoe dan ook, zijn leer ergerlijk maakt. Indien nu de kerkendienaars Gods dienaars zijn, dat ze dan acht nemen op de heerlijkheid van hun meester en beschaamd zijn iets te doen, het zij in leer of in leven, dat hem zou kunnen onteren. Galaten. De dienstknecht is niet waardig een goede meester te hebben, die de eer van zijn meester niet zoekt in alle handelingen, en neemt u dat maar volstrekt. En indien zij Gods gezanten zijn, zo moeten zij niet eigen verdichtsels of inbeeldingen, maar de boodschap, het woord van de levende God dat ze hebben ontvangen, overleveren. En zo getrouw hun plicht doen, niet meer en niet minder. Met een ijver die niet voortkomt uit vleeselijke bewegingen, maar uit Gods geest. Ijver moet zijn een goddelijke en hemelse ijver. En dat is dan tegelijk uiterst bemoedigend en troostvol. Ze mogen hun werk doen met heilige vreugde. Ze hebben toch een meester die hen zal belonen. En ze mogen vrij uitspreken. Ze hebben een meester die het goed zal maken. En ze mogen vrijmoedig staan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze hebben een meester die hen zal beschermen. En iedere trouwe dienaar mag tot zichzelf zeggen: ik wil mijn ambt doen en mijn gezantschap volbrengen. Die mij gezonden heeft en wiens ik ben. En voor wie ik gekomen ben en die ik dien, die zal mij wel voorthelpen. God staat aan de kant van alle goede predikanten. En in hun ambt hebben zij macht van God. Hebben ze zijn goedkeuring en zijn zegen, als ook zijn hulp en zijn bijstand, meer dan in enig ander beroep. Ik stel voor dat we zingen Psalm 19. De zevende vers: weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 7. Thank you. Wij danken u, Heere, dat u om Christus willen uit enkel genade, vanwege uw raad en uw welbehagen, dat door de hand van uw Zoon Jezus Christus gelukkiglijk voortgaat, waar u het niet nodig hebt om door mensenhanden gediend te worden, nochtans mensen gebruikt en ze verwaardigt en ze getrouw acht en ze in de bediening stelt. Daar komen wij woorden voor tekort. Wij danken u en bidden u ootmoedig, kom ons stamelende stotteraars die we zijn, te hulp. En wilt u ons ook het oog ervoor openen, opdat wij toegerust en hier in deze omgeving en op deze conferentie een ogenblik als in een oase mogen verkeren, de bediening weer mogen aanvatten, tot lof en prijs van uw grote naam, tot zaligheid van zondaren. En geef ons ook allen vreugde, die heilige vreugde in die dienst, opdat we het vanmorgen niet te vergeefs hebben opgezongen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Wilt u verzoening doen over al onze zonden, ons ook gedenken als wij de maaltijd gaan gebruiken, leid ons door uw geest in het spoor van uw woord. Wij danken u dat we ook in deze tijd nog kennis mogen nemen van wat ons uit vroeger eeuwen is overgeleverd. Helpt u ons ook daardoor om ons ambt uit te oefenen. Wij vragen het u in Christus' naam en uit genade alleen. Amen.